gemeente van Christus, u allen die naar de kerk bent gekomen, zowel leden als gasten, samen met alle anderen die buiten de kerk met ons meeluisteren en kijken, hartelijk welkom in deze eredienst. Voorganger vanavond is dominee Albert-Jan Treur uit de Bodegraven, die in Wilders is opgegroeid. Er worden in deze dienst twee collecten gehouden. De eerste is voor het kerkbeheer, de tweede voor het project 1027 van de GZP. Voor alles wat nog komen gaat, geldt zo de Heer wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit daarom blij omhoog, gerechtigheid ziet neer van zemelsboog. Dan zal de Heer ons het goede weer doen zien, dan zal ons land zijn volle garven bieden. Gerechtigheid gaat voor zijn aangezicht. Hij zet zal om, maar waar hij zijn treden richt. Een vers over waarheid en gerechtigheid, vrede en trouw. En het ziet alles op de Heere die zijn belofte geeft. Wie zou niet zingen van die God die genade en het goede biedt? We doen dat met de woorden van vers 4 uit Psalm 85. En dan wensen wij elkaar, hier in de kerk, thuis of op welke plaats dan ook, een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat enig werk dat hij met zijn hand begonnen is. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij gaan vanavond met elkaar nadenken over de vraag, zie je verschil? En dan kun je natuurlijk hier naar elkaar gaan kijken. Dan kun je afvragen, zien we nu verschil? Nou, we zien mannen en vrouwen zitten. We zien verschillende leeftijden hier zo in de kerk zitten. We zien er toch allemaal best wel verschillend uit. Maar ik bedoel eigenlijk meer, als je nou straks naar buiten loopt, als de dienst voorbij is en de dienst buiten de kerk verder gaat, zie je nu eigenlijk verschil met de mensen die je daar ontmoet? Met je vrienden en je vriendinnen met wie je optrekt, die misschien niet naar de kerk gaan, met je collega's, je familieleden, zie je nu ergens verschil? Maken wij verschil? Nou, daar denken we over na, aan de hand van een gedeelte uit de bergreden. Daar gaan we ook over zingen. Het zijn bekende woorden die we gaan lezen, het zijn ook veel bekende woorden die we gaan zingen. En we gaan eerst zingen met elkaar van Psalm 89, het derde vers. En dat gaat over geheiligd volk. En dat is volk wat door God is uitgekozen om zijn volk te zijn. En als je weet dat God jou kiest, jou ziet, dan ga je daarover zingen. Dan hou je niet meer je mond, want dan zeg je, ja, wie is er nu gelijk met die God die wij mogen dienen? De God die ons ziet. En we gaan meezingen met de dichter van Psalm 89. We zingen vers 3 en vers 7. verbondenheid met de kerk voor alle plaatsen en alle tijden willen we ook vanavond ons geloof beleiden. En we doen dat met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als antwoord daarop gaan we zingen van Psalm 119. En misschien zegt u nou Psalm 119, dat gaat toch vooral over de wet. Maar het gaat over nog veel meer dingen, want we gaan vers 3 zingen. Och, schond gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. De psalmist die bidt eigenlijk en die zegt, geef mij uw heilige geest. Laat die geest mij voorgaan. En dan gaan we ook vers 86 zingen. En dat is eigenlijk wat de psalmist zegt, wat er nou gebeurt als die heilige geest in je leven komt. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Paulus die zegt in Galaten 4, dat als je weet dat je kind van God bent, dat je dan de geest ontvangt die je Abba Vader laat roepen. Nou, de psalmist van Psalm 119, die zegt eigenlijk ongeveer hetzelfde. Die zegt, als je de Heilige Geest ontvangt, ja, dan kun je je mond niet meer houden. Dan vloeit je mond over gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dat is vruchtbaar. Dat is heerlijk, helder water. En dat gaan we dus meezingen als antwoord op de geloofsbelijdenis. Psalm 119 en daarvan vers 3 en vers 86... Maar eerst belijden we ons geloof met deze woorden. En ik nodig u en jou uit om deze woorden mee te zeggen in je hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom is opgestaan van de doden. Is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige katholieke, dat is algemene kerk, de gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. uit de Bijbel gaan lezen, bidden we eerst om het licht en de kracht van de Heilige Geest. Laten we bidden met elkaar. Trouwe God en Vader in de hemel, we hebben het gezongen. Of u ons de hulp van uw Heilige Geest wilt schenken. En we hebben het al gezongen, maar we vragen het ook nog een keer. Heel eerbiedig. Help ons met uw Heilige Geest. Schenk uw geest in ons binnenste, want inderdaad, wij willen zo graag dat het opborrelt, dat het iets doet van binnen en dat het eruit komt. Dat anderen kunnen zien dat wij in u geloven, dat anderen het kunnen horen. Dat dat wat er uit onze mond komt anders klinkt dan wat heel de wereld te zeggen heeft. En dat dat wat wij aanbieden, dat het zoiets anders is dan wat de wereld ons te bieden heeft. Het is vaak anders. Want dat hebben we meegezongen. Dan zal geen schaamte mijn aangezicht bedekken. We willen heel eerlijk zijn, Heere God, en zeggen dat we ons vaak schamen voor dat waar we werkelijk in geloven. We schamen ons soms omdat we niet de juiste woorden hebben om het uit te leggen. We schamen ons soms ook omdat we wel eens wereldvreemd lijken te zijn. Omdat andere mensen met hele andere dingen bezig zijn, het weekend ook hele andere dingen hebben gedaan. Omdat vrienden, collega's, familieleden ons zo makkelijk voor gek kunnen verklaren. Omdat ze niet snappen waar wij mee bezig zijn en als ze dat laten merken, dan snappen we het zelf ook niet meer. Maar we zijn hier weer. Vanavond met elkaar, voor de tweede keer, zijn ook hier de deuren open gegaan. En mogen we bij elkaar komen rondom dat geopende woord, de Bijbel. En al eeuwenlang komen mensen samen rondom dat geopende woord. Omdat ze daardoor worden aangeraakt en veranderd. Het houdt hen op de benen, het bemoedigt. Ja, wij willen ook bemoedigd worden. Of we nu hier in de kerk zitten, of dat we thuis meeluisteren. Of we nu jong zijn, of een stukje ouder. Help ons met uw Heilige Geest om te begrijpen wat uw woord ons vandaag wil zeggen. En help ons dan straks ook als we de kerk uitlopen om er wat mee te doen. Om het handen en voeten te geven. Om een zoutend zout en een lichtend licht te zijn. Zoals u dat van ons vraagt. Wilt u daarvoor deze dienst zegenen en iedereen die een taak heeft in deze dienst ook uw zegen geven. We denken aan de organist, aan Christian als koster, we denken aan de kerkraad. Heere God, zegen ons als gemeente zoals we hier zijn opgekomen. En zegen mij als voorganger, als iemand die uw woord mag doorgeven. Ja, laat alles hier tot zegen zijn. Dat als we straks de kerk uitgaan, dat we tegen elkaar kunnen zeggen, wat was het goed om daar te zijn, want God was in ons midden. Hij had ons wat te zeggen. Hij raakte ons aan. En alles wat niet met u te maken heeft, dat vragen we u ook, houd dat maar buiten de deur. In ieder geval, buiten ons hart, buiten ons leven. Dat we niet worden afgeleid, dat we niet met andere dingen bezig zijn. Niet met elkaar bezig zijn, maar dat we met u bezig zijn. En dat we dan ontdekken dat u bezig bent met ons. Heere God, dat bidden we u. Dat vragen we. In Jezus' naam alleen. Amen. We gaan vanavond met elkaar twee gedeelten lezen. We lezen eerst uit Matthäus 5 vers 13 tot en met vers 16 en daarna uit 1 Petrus 3 vers 13 tot en met vers 17. En de preek gaat straks vooral over dat gedeelte uit Matthäus 5. En als u Matthäus 5 hoort, dan denkt u natuurlijk direct aan de bergreden, want ja, die begint daar in Matthäus 5. En voordat je bij Matthäus 5 komt, heb je dus eerst nog Matthäus 1, 2, 3 en 4. En ik denk dat u ook ongeveer wel weet wat daar staat. Matthäus begint als iemand die vooral de Joden aanschrijft met dat geslachtsregister, om toch wel aan te tonen dat Jezus van Nazareth toch echt wel Jood was. Dan heeft hij het over zijn geboorte, de wijze uit het oosten, maar dan over de vlucht naar Egypte, de verschrikkelijke kindermoord ook die plaatsvindt. Dan dat ze weer terugkomen, hè, als iedereen die de Heer Jezus van de doden niet meer leeft. Een andere koning is opgestaan. En dan hebben we in één keer een hele sprong. Matthäus 3. Dan is Johannes de Doper. Die wordt actief. En die als voorloper van de Heer Jezus begint hij te vertellen dat degene die na hem komt veel belangrijker en meer er is. En dan doopt hij de Heer Jezus. En dan klinkt uit de hemel die stem. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Dus de Heer God uit de hemel die zegt tegen iedereen die dat op dat moment kan horen en kan zien. Dit is hem. Dit is de Messias. Hij is het die komen zal. Hij is mijn geliefde zoon. En dan begint als het ware echt het werk van de Heer Jezus hier op aarde. Hij is dan... we zeggen altijd een jaar of 30, hè, rond die leeftijd. Maar als God iets aanwijst, als God ergens mee begint, en zeker als de Heer Jezus ergens binnenkomt en actief wordt, dan wordt de duivel ook actief. En dat zie je ook direct, want in Matthäus 4, dan springt de duivel er als het ware bovenop. Die wil niet dat de Heer Jezus die Messias kan zijn, dat hij dat kan laten zien aan al die mensen. Die wil liever dat de Heer Jezus direct die taak die hij van zijn vader heeft ontvangen weer neerlegt. En dat hij de duivel aanbidt. Dat zijn de verzoekingen in de woestijn. Maar de Heer Jezus die weerstaat al die verzoekingen. En dan begint hij pas echt met zijn werk. Dat staat er ook boven. Als je je Bijbeltje voor je hebt, dan zie je boven vers 12 in Matthäus 4 staan. Het begin van Jezus' prediking. Dus dan begint het echt. En dan is hij aangewezen door zijn vader. Dan heeft hij die verzoekingen doorstaan. En dan begint hij. En waar begint hij dan mee? Dat staat in vers 17, Matthäus 4, vers 17. Van toen af begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dus het werk van de Heer Jezus, dat vat Matthäus hier samen, dat bestaat eruit dat hij tegen alle mensen zegt, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Nou, dan roept hij zijn discipelen. Niet allemaal, maar we gaan er toch maar van uit dat ze allemaal geroepen zijn. En dan komen er nog wat mensen, die willen ook wel weten wat Jezus te vertellen heeft. En dan zegt hij op een gegeven moment, nou ga maar zitten op die berg. Ik zal eens eventjes mijn eerste preek houden. Tenminste, ik zie het zo een beetje voor me. En dan beginnen die zaligsprekingen. Zet hij al hun gedachten al op zijn kop. Maar dan komt ook het stukje wat wij met elkaar gaan lezen. Matthäus 5, vers 13 tot en met vers 17. En dan zegt Jezus in die preek van hem, u bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, die kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard en hij schijnt voor alle mensen die in het huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Dat als eerste lezing. Ja, Petrus die zegt daar ook wat over. Die heeft wel begrepen als discipel van de Heer Jezus dat dus belangrijk is. Zout zijn, licht zijn. En dat geeft hij dan ook weer door aan de mensen aan wie hij schrijft. Mensen die het ook best moeilijk hadden als christenen. En daarom gaan we lezen uit 1 Petrus 3. We lezen vers 13 tot en met vers 17. Moet je dus voorstellen dat hij dit schrijft aan mensen die ook heel graag getuigen wilden zijn van hun geloof, maar dat allemaal heel lastig vonden, want als slaaf kwamen ze in conflict met hun meesters en als Grieken kwamen ze in conflict met andersdenkenden. Maar dan gaat Petrus hem bemoedigen en dan zegt hij, en wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Heere in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten. Opdat in datgene waarin ze kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Tot zover de beide lezingen uit Gods woord. zalig bent u en zalig ben jij, als je het woord van God hoort, het bewaart in je hart en ernaar leeft. Halleluja. Amen. En we gaan straks dus nadenken met name over dat gedeelte uit Matteüs 5. En als thema staat over de preek, ik noem het al, die vraag, zie je verschil? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst zingen met elkaar. En dat doen we met Psalm 56. Psalm 56, en daar zingt de psalmdichter dat hij verschil ziet in zijn eigen leven. Want ja, hij heeft zijn hart uitgestort voor God. God heeft naar hem willen luisteren. Hij weet dat hij gered is. En dan zegt hij ook, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Want God heeft tegen mij gesproken. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. En daarom ben ik nergens meer bang voor. Dat is eigenlijk wat hij zingt. Ik heb geen angst meer. Want hij heeft mijn ziel beveiligd voor de dood. We gaan zingen ter voorbereiding op de preek van Psalm 56, vers 5 en vers 6. Heer is mij tot hulp en sterkte, hij is mijn lied, mijn psalmgezang, want hij is het die mijn heil bewerkt. Ik loof de Heer, mijn leven lang. Gij zijt mijn God, u zal ik prijzen, o God, u roemen wijd en zijt. Laat alle lof ten hemel reizen, want Gods liefde duurt in eeuwigheid. Dat zijn woorden van Psalm 118, zoals we die vinden in Weerklank. Het zijn ook woorden die we gaan zingen als antwoord op de preek. Straks, zonder nadere aankondiging, zingen we na het amen van de preek Psalm 118 uit Weerklank en daarvan vers 5 en vers 10. Vers 5 en vers 10 van Psalm 118 uit Weerklank vormen straks het antwoord op de preek. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, we gaan nadenken met elkaar over die vraag: zie jij, ziet u verschil? En die vraag heb ik al ingeleid aan het begin van de dienst, dus je hebt er al even over na kunnen denken. Zie je nu verschil met die mensen die je gewoon elke dag ontmoet, overal waar je komt? Want je ontmoet toch mensen in de supermarkt, onderweg, als je in de bus, in de trein zit, op je werk, gewoon als je over de straat loopt, misschien als je de hond aan het uitlaten bent. Zie je verschil? En misschien denk je dan direct, nou, vind ik niet zo heel belangrijk, want ik ben blij dat ik het zelf allemaal een beetje voor mezelf snap. En als ik dan ook nog eens iets moet met die mensen om me heen, ja, dat vind ik allemaal heel lastig, dat vind ik ingewikkeld. Dat moeten andere mensen maar doen. En daar hebben ze misschien wel een evangelisatiecommissie voor, hier in Wilnis. Of jullie laten het over aan de pastoraal werker. Of dat moet straks, als er een keer een dominee komt, moet hij het maar gaan doen. Maar voor ons er niet mee lastig. Of misschien zijn er wel een paar enthousiaste mensen, hè, die hier ook al theologie studeren of zoiets. En dat je denkt, nou, als die wat verder zijn, dan moeten die dat maar gaan doen. Of die evangelisten die we ondersteunen. Maar val mij er niet mee lastig. Dat is eigenlijk wel gek, hè, dat we heel snel het idee hebben, val mij er niet mee lastig. Dat het idee hebben dat het geen opdracht is voor ons. En daarom is het denk ik goed om even een stapje terug weer te doen. Dat hebben we net ook al gedaan in aanloop naar de lezing. Maar dat stukje, dat hele bekende stukje wat we gelezen hebben uit Matteüs 5. Ik zei het al, het is dus een stukje uit de bergreden. Maar tegen wie heeft de Heer Jezus het daar? Want de Heer Jezus is nog maar net begonnen. Laten we zeggen dat dit dan zijn eerste echte hele lange preek is. Zijn eerste preek voor een hele grote groep mensen. Want er waren nog helemaal niet zoveel mensen. Hij is begonnen met zijn optreden hier op aarde. En hij zei tegen de mensen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Maar wat denkt u aan bij bekeer u? Dan gaan we vaak direct heel ingewikkeld denken. Of we gaan aan Paulus denken, aan een Paulusbekering. We gaan erover nadenken dat dan je hele leven op zijn kop moet. Dat je van de duisternis in het licht gezet moet worden. Dat er in je leven iets veranderd moet zijn. En dan ga je direct ook vaak twijfelen, want dat weet je allemaal nog niet. Ben ik nou wel bekeerd of ben ik dan niet bekeerd? Of je bent nog jong en je denkt, wat een ingewikkeld woord, daar wil ik helemaal niet aan denken. Dat is iets voor later. Maar wat hier staat in het Grieks, metanoia, dat betekent, wordt veranderd in je denken. Als de Heer Jezus opstaat en hij begint met zijn optreden hier op aarde, dan zegt hij tegen de mensen om hem heen, jullie moeten veranderd worden in jullie denken. Zoals jullie denken, daar klopt helemaal niks van. En dit is Matteüs die het schrijft, en Matteüs gaat er toch wel van uit dat de Heer Jezus dat allereerst tegen Joodse hoorders zegt. Jullie die vastzitten in jullie Joodse religie, jullie snappen het niet. Jullie denken dat jullie zo goed bezig zijn op de manier dat jullie geloven, maar dat is niet waar. Jullie moeten veranderd worden in jullie denken. En wij zullen vanavond merken dat ook wij veranderd moeten worden in ons denken, want we denken zo makkelijk verkeerd. En dan zegt Jezus, waarom moet je veranderd worden in je denken? Nou, het koninkrijk der hemelen, dat is nabij gekomen. Maar misschien is dat al direct het eerste waarin wij veranderd moeten worden in ons denken. Want heel veel mensen zitten in de kerk met het idee, misschien levert me dat ooit nog eens een keer iets op. Ik zeg het nu even heel plat, maar ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel. Mensen denken, als ik in de kerk zit, als ik een beetje meedoe, En een beetje houdt aan al die regels die we hier met elkaar afgesproken hebben. En nog eens in mijn Bijbel lezen en af en toe wat bid. Dan kom ik misschien ook wel in de hemel. Want het koninkrijk der hemelen, dat is iets wat we voor ons uitschuiven. Dat gaat ooit nog een keer komen. En nu leven we op aarde. Dat is allemaal tijdelijk. Maar dan komt er iets. Dat is eeuwigheid. Dat is de hemel. En dat heeft niks met elkaar te maken. Het gaat heel veel bij elkaar vandaan. Maar ooit komt er zo'n moment als we komen te overlijden. Ja, en dan moet maar blijken of we overgaan van het een naar het ander. Nou, dat is dat eerste waarin je veranderd moet worden in je denken. Als je zo gelooft, zegt Jezus, nou, dan kun je beter ophouden. Want het koninkrijk is hier en nu dichtbij gekomen. Ik verkondig jullie iets wat van toepassing is op je leven van alle dag. Die hemel die komt misschien wel een keer, maar de Joden waren overigens helemaal niet met een hemel bezig. Dat is, je zou haast in de theologie kunnen zeggen, latere uitvinding. En ik zeg niet dat het niet waar is, want ik geloof zeker in de hemel. En ik verkondig jullie ook zeker als de toekomst waar we verwachtingsvol naar uit mogen zien. Maar de Heer Jezus zegt wel meer. Die zegt in het hier en nu, in jouw dagelijks leven, dan moet dat koninkrijk de hemelen al zichtbaar zijn. Want dat is niet ver weg, dat is dichtbij gekomen. En dat is iets wat doorcijpelt in alle kieren van je leven. Dat koninkrijk der hemelen, dat moet jouw leven kleuren, dat moet jouw richting bepalen, dat moet jouw denken bepalen. Dat is iets van alle dag. Nou, ze zullen wel geschrokken zijn. Om die boodschap dan wat steviger neer te kunnen zetten, roept hij dus zijn discipelen, die kennen we wel, 12 man om zich heen. Die zijn nog maar net geroepen. Het zijn kerstverse ambtsdragers. Die snappen er nog helemaal niks van, die moeten nog heel veel van de Heer Jezus leren. Maar ja, ze volgen hem, dat is het begin. En dan zullen ze er wel achter komen hoe het allemaal zal gaan. En dan is er ook nog een groep mensen die denkt, dat is interessant, er staat weer een nieuwe rabbi op, zo ging dat in die tijd. Die heeft misschien wel iets interessants te vertellen, laten wij die man ook eens gaan volgen. Dan gaan we gewoon eens luisteren naar wat hij te zeggen heeft. Dus je moet je voorstellen, als de Heer Jezus begint met die bergreden, dan staan er allemaal mensen omheen die het blijkbaar niet helemaal snappen, want die moeten nog veranderd worden in hun denken. Dan staan daar 12 mannen tussen, die amper weten waar ze mee bezig zijn. Ze zijn volgeling van Jezus geworden, ze hebben heel veel losgelaten, achter zich gelaten. Ze zullen ook heel veel meegenomen hebben hoor. Ja, wat staat ons te wachten? En er staat ook nog een groepje mensen die denkt, nou, we moeten het even zien. We kijken gewoon eens even. En dan, nou, misschien is het wat voor ons, misschien ook niet. Het zou de twijfelaars kunnen zijn. Maar het zijn geen vrome, gelovige mensen die alles snappen, die precies weten hoe het zit, die... Nee. Allemaal nieuwelingen. En dan begint Jezus met zijn zaligsprekingen. Nou, dan word je echt veranderd in je denken. En want Jezus zegt daar eigenlijk, al die mensen waar jullie op neerkijken, waarvan jullie denken, die hebben het niet begrepen. Nou, die hebben het denk ik wel heel goed begrepen. Maar daar gaan we het vanavond niet over hebben. Want hij zegt in één adem, tegen die mensen, u bent het zout van de aarde. En hij zegt er ook direct bij, u bent het licht van de wereld. Ik hoop dat u nu even heel goed opslaat. En daarom zeg ik het nog maar een keer. Niet om alles 10 keer te herhalen vanavond. Maar dat u dus snapt dat Jezus dit zegt tegen mensen die er nog amper iets van wisten. U bent het zout van de aarde. En u bent het licht van de wereld. U bent het. Het was voor mij ook een hele openbaring, daar moet ik heel eerlijk over zijn. Want als je dit leest, als je die woorden ook hoort, en misschien zoals ik ze zelf ook wel heel lang heb toegepast, dan wordt het zoiets als van, ja, u moet vooral zout zijn, maak die hele wereld waar je op rondloopt vooral nog maar wat zouter. Zorg dat je heel erg zout bent, strooi hier wat met zout, strooi daar wat met zout en zorg daar dan wat zout en dat licht, ja, ga daar wat lampen ophangen en zorg daar voor wat licht en ga daar nog eens wat organiseren zodat het wat lichter wordt. Ga aan de slag, maar dat staat er helemaal niet. Er staat, u bent het. Nou, knoop dat goed in je oren. Je bent het zout van de aarde en u bent het licht van de wereld. Mensen die daar dus amper nog wat van de Heer Jezus wisten, die staan daar en die krijgen te horen, als u naar mij luistert, dan hoor jij woorden die zo anders zijn dan alles wat jij in deze wereld kunt horen, die maken jou zout en licht. Nou, we kennen elkaar al best wel lang, hè? Ik ken deze kerk van binnen nu bewust een jaar of 40. Een heel aantal van u heb ik 40 jaar lang hier ook zien zitten. En een ander deel, dat heb ik al langzaam bij zien komen. Sommige van jullie heb ik zelfs op de zondagsschool wel eens ontmoet. Ja, ik weet van de meeste van jullie, zoals jullie hier zitten, en dat vind ik altijd heel fijn hoor, dat ik dat weet. Dat is ook de band die we met elkaar hebben. Dat jullie heel wat meer gehoord hebben van wat er in de Bijbel staat dan al die mensen, zelfs die 12 discipelen, die hier bij Jezus staan. Hier in de kerk, 2 keer op een zondag en al die feestdagen nog. Op de zondagsschool, de clubs, de catechisatie, de JV. Op al die plekken waar de Bijbel open gaat, hebben jullie zijn woord gehoord. Thuis, waar er gebeden wordt, waar er gelezen wordt. Op de scholen, hier de ideale school, maar ook de passie of de priester, waar je ook komt. Als de Bijbel daar open gaat, dan komt het woord weer tot je. Maar het is precies hetzelfde. Als dat woord open gaat, ook hier vanavond, en het komt tot je, of je nou je best doet om te luisteren, of bewust juist niet, hè, dat je hoopt dat alles aan je voorbij gaat. Jezus zegt, zodra jij in contact komt met mijn woord, zodra dat woord jou raakt, dan word jij zout en licht. Dan krijg je woorden te horen. Als je die deelt met de wereld om je heen, dan verandert er iets. Want Jezus gebruikt hele duidelijke voorbeelden. Het zout van de aarde. Zout. Al die mensen die stonden te luisteren, die wisten direct waar hij het over had. Zout, dat je nodig. Ja, wij hebben vandaag een koelkast en een diepvries. Daar gooi je al het eten in en dan blijft het best nog een poosje goed. Maar dat had je natuurlijk daar helemaal niet. En het is in Israël vaak ook een stuk warmer dan hier in Nederland. Dus dan had je zout nodig om je voedsel in te maken. Dan bleef het houdbaar. Maar dat zout had je ook nodig om wonden te ontsmetten. Pas toen we gingen ruimtereizen is jodium en betadine en zo dat uitgevonden. Maar in die tijd had je vooral zout nodig. Dat was ontsmettend, zuiverend. Zout, dat vergeten we heel vaak, maar dat werd ook gebruikt als er een... Ja, een belangrijke overeenkomst werd gesloten. Als je een verbond aanging met elkaar. Of als je een contract ging tekenen. Dan nam je eerst een hap zout. Dat is natuurlijk hartstikke vies. Maar misschien heeft je moeder dat ooit wel eens gezegd. Dat je je mond moest spoelen met zeepstop of zo. Ik denk dat er weinig ouders zijn die het hun kind echt laten doen. Sommigen wel. Daar valt ook weer wat van te zeggen. Maar dat zout. Dat was dan het idee dat je hele mond gereinigd werd van binnen, zodat je alleen nog maar zuivere woorden zou spreken. Dus dat zout ging door je mond en als je dan wat ging zeggen, dan was dat de waarheid. En als je dan een belofte deed, dan mocht je er ook van uitgaan dat wat je beloofde, dat je dat na zou komen. Dus dat had ook met een verbond sluiten, met de waarheid te maken. U bent het zout van deze aarde. Dus u zorgt ervoor dat er toekomst is. Dat er reiniging is, dat alles wat er helemaal niets te zoeken heeft op deze wereld, wat ons de verkeerde kant optrekt, dat verdwijnt, dat er zuiverheid komt, dat er een recht woord gesproken wordt. Daar gaat u voor zorgen, want u bent het zout van de aarde, omdat u mijn woord gehoord heeft, omdat u mij ontmoet heeft. Maar jij zegt er wel iets bij. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Nou, het zout dat wij in de zoutpotjes thuis in de keuken hebben staan, dat verliest zijn smaak echt niet. Als dat 10 jaar oud is en je neemt een hap, is nog net zo vies zout als 10 jaar geleden. Maar het zout waar de Heer Jezus over heeft, dat is het dode zeezout. Dat is ook een beetje het zout wat het meest gebruikt werd daar, in die tijd, in die regio. Misschien bent u er wel eens geweest. Hè? De Dode Zee is natuurlijk super zout. Je kunt er niet eens normaal zwemmen door al dat zout. Maar om die Dode Zee heen zie je op alles wat daar ligt, alle stukken hout en zo wat daar aanwaait, zie je van die dikke korsten zitten. Dat is zout uit het water. Wat natuurlijk door verdamping zou dat water uitgegaan is. Wat zich vermengt met allerlei mineralen. Met gips zou je kunnen zeggen. Of kalk. En dat wordt dan zo'n bruinige, crèmekleurige korst wat daar dan aan zit. Nou, uit die korst probeerden ze dan weer dat zout te halen. Zodat ze dat konden gebruiken. Maar dan bleef dat gips, dat kalk, dat bleef over. Dus als de Heer Jezus heeft over zout wat zijn smaak verloren heeft. Dan zegt hij als het ware. Je moet zout zijn, maar als je niet oppast, dan vermeng je dat kostbare woord wat tot je komt met allerlei andere dingen. Dan lost het op en dan blijft er dus kalk, gips over. En wat deden ze met kalk en gips? Wat overbleef nadat ze het zout eruit gehaald hadden? En dat werd gebruikt als een soort van slakken. En als je in de grondwater- en wegenbouw werkt, dan weet je wel, dat puinmix wat je eerst neergooit voordat je de weg gaat asfalteren of daar een straat gaat aanleggen. We zitten hier in het Romeinse Rijk, daar had je ook verharde wegen. Hoe verharden ze dat? Nou, door dat als een soort puinmix, dat kalk, dat gips er overheen te gooien. En als je daar dan maar vaak genoeg overheen liep, dat zijn net van die schelpenpaadjes, dan kreeg je zo'n mooi gruispad. Dat was toch redelijk verhard. Kon er overheen wandelen, kon er met je paard overheen. Maar dat werkte wel. Dus Jezus zegt, dat is dan wat er gaat gebeuren. Dan word je gebruikt als verharding voor de weg. En de mensen lopen over je heen, maar je wordt dus vertrapt. Nou, dat kun je natuurlijk heel makkelijk toepassen op je eigen leven. Want je zit hier en je ontvangt het woord van God, of u luistert thuis mee, dan ontvangt u het woord van God ook, precies op dezelfde manier. En ik zei het al, het is niet de eerste keer. Dan wordt er dus van u gevraagd dat u daar iets mee gaat doen. Voor uzelf. Maar ook voor heel de wereld buiten dit kerkgebouw. We noemen dit de eredienst, maar het is eigenlijk maar een kort moment, hè, op zondag. Maar de echte dienst aan God, die begint zo meteen als u de kerk weer uitloopt. En Jezus zegt dus, als je dat gehoord hebt, als je hier gezeten hebt, dan moet jij buiten het verschil gaan maken. Dat is mijn opdracht. En dan moet je dus oppassen dat woord niet vermengd wordt of oplost in je leven, zodat er niks van overblijft. En dat gebeurt wel, hè. Dat je loopt de kerk uit. Misschien is het wel een van de andere kerkgangers die naast je loopt. En die zegt, hey Kees, ik zag je van de week ook daar en daar. Nou, en dan heb je een of ander heel leuk gesprek natuurlijk, maar dat gaat over hele andere dingen. Of je loopt de kerk uit en je zet je auto aan. En je stereo, waar je hartstikke trots op bent, dat je zo'n mooi GBL-system in je auto hebt, of Bose, of weet ik wel, Harman Kardon, al die automerken hebben wel iets anders bedacht, en dan komt er toch een takkenherrie uit, hè? Maar dat vind jij mooi, maar die beard en die woorden, die brengen jou echt niet dichter bij God. Misschien wel eerder vandaan. Of het zijn die oordopjes die je indoet, of die oorwarmers waar ook geluid uit kan komen, dat je bewust weer je terugtrekt in je eigen wereld. En we hebben natuurlijk allemaal heel veel last van prikkels en van andere mensen en zo. Dus het is ook misschien wel moeilijker geworden in onze tijd. Maar dat is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Hè? Dat je heel bewust misschien juist wel terugtrekt uit die wereld. En je eigen wereldje ingaat en je dan weer inlaat met van alles en nog wat. Wat jou niet opbouwt. Maar wat als een soort water op je neerstort. Wat ervoor zorgt dat zout weer oplost in je leven. En daar hebben de jongeren last van. En dan zeggen de ouderen, och, het is toch allemaal heel erg. Maar de ouderen hebben daar ook last van. En want die zijn ook druk met zoveel andere dingen. Die laten ook zoveel van wat ze ontvangen gewoon weer oplossen en door hun vingers glippen. Je zou het vast moeten houden, maar ik vind het ook alweer lastig. En soms zijn het ook van die hele rare opmerkingen dat je het allemaal moeilijk vond, of dat het je niet zo aansprak, of allemaal hele menselijke gedachten, of dat je de hele dienst zit te irriteren en iemand schuimt tegenover je, want ja, die maakte zulke gekke bewegingen, of had de verkeerde kleding aan, of ja, dan zeg je dat je het niet hebt kunnen horen, maar dan geef je de schuld aan iemand anders. Dat kan natuurlijk niet, hè? Je moet het bij jezelf blijven zoeken. Wil je horen wat hier gezegd wordt? En wil je er iets mee doen, of vind je het heel normaal dat als je naar buiten loopt, dat je weer opgaat in de wereld? En dan denk je, nou, volgende week kijken we weer verder. Nee, als je natuurlijk van zondag naar zondag leeft en alles wat daar tussenin zit maar een beetje laat gebeuren, wat heb je dan te bieden? Dan kom jij morgen op je werk en eigenlijk verwachten jouw collega's wel dat jij iets te vertellen hebt. Want ja, die weten van je dat jij in de kerk hebt gezeten. En eigenlijk zijn ze ook best wel nieuwsgierig dat je daar wat over zegt. Maar jij denkt, ja, moet ik ze daar nou weer lastig mee vallen? Ja, als ik daar wat over ga zeggen, dan gaan ze me echt voor gek verklaren. En ze vragen je misschien wel, hè, wat heb je gisteren gedaan? En in plaats van te vertellen wat je in de kerk hebt gehoord, of hoe je bezig bent geweest met de dienst aan God, vertel je een of ander slap verhaal wat werkelijk wel nergens op slaat. Ja, misschien dat je gewonnen hebt met de Rugby Cup of zo. Dat gaat natuurlijk helemaal niks aan. En dat bouwt die ander ook helemaal niet op. Dan laat je het liggen. En dan ben je geen zout, maar dan ben je als puin op de weg. Of jij komt op school en die jongeren bij jou in de klas, die verwachten van jou, ja, jij bent een gelovige jongen of een gelovig meisje, ze weten echt wel dat je naar de kerk gaat, hoef je ze niet meer te vertellen, dat jij dan je net wat anders gedraagt. Dat jij bepaalde dingen niet meedoet, dat je over sommige dingen anders praat. Maar ja, jij vindt dat lastig, want je wil niet onderdoen voor al je vrienden en vriendinnetjes. Dus je denkt, ja, als hun een beetje stoer gaan lopen doen, dan moet ik dat ook doen. He, dus als hun beginnen met iemand belachelijk te maken in de klas, of dat pestgedrag begint weer, soms met woorden, soms is het misschien op social media, dan doe je ook gewoon maar mee. Ja, het hoort er toch wel een beetje bij. En je weet dat je dan anderen kwetst. En het roept soms misschien ook wel vragen op. Hè? Doe jij hier nu ook aan mij? Dat had ik van jou niet verwacht. Nee, het is natuurlijk... Nou, een beetje stoerdoenerij. En in de familie, die lastige familie, hè, die altijd zo lap te zeuren dat die verjaardag op zondag nooit door kan gaan omdat jij per se naar de kerk moet. Dat vind je dan ook wel moeilijk, hè? Om dan eerlijk te zijn en een streep te trekken. Nou, als je dat zout nu zout wil laten zijn, dan laat je merken dat je principes hebt. Niet omdat je dat nou zo leuk vindt of omdat je zo vroom wil zijn, maar omdat het jou opbouwt en omdat jij een God wil dienen die jou zoveel te bieden heeft. Elke dag weer. Je leeft van zijn genade en alles wat hij je geeft, elke dag. En daarom maak je andere keuzes. Dan ga je niet zeggen, nou weet je, om nou maar een keer van het gezeur af te zijn, maar doe het dan een keer anders. En natuurlijk kun je dan wel zeggen, ja, we moeten toch voor zover het in ons vermogen ligt vrede houden met alle mensen. Ja, maar dan wel als zout. Dat je daarbij wat te bieden hebt. Want tot alleen vrede, een beetje aardse vrede, daar komen ze geen stap verder mee. Maar Jezus gaat verder. Hè? Die zegt, je bent ook nog het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, die kan niet verborgen zijn. En ook steekt daar geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Licht voor de wereld. Nou, dat snapten ze ook heel goed. Het was pikdonker als de maan, toen de zon onderging en er was amper een maan, dan was het echt heel erg donker. Wij hebben hier nog allerlei straatverlichting en als iedereen in zijn huis het licht aan heeft staan, dan is er sowieso een hoop licht. Maar dat had je daar natuurlijk helemaal niet. Dan was het gewoon pikdonker. Weet je, als zo'n onverlichte snelweg in het buitenland of zo. Misschien wel eens meegemaakt, je echt in het donker bent geweest. Nou, zo donker was het daar. En Jezus zegt, u bent voor deze wereld het licht. Deze wereld is duisternis, pikdonker. Zonder mij kun je geen hand voor ogen zien. Maar u heeft nu mijn woord gehoord. Dat is een woord van redding. Dat woord brengt licht. Ik geef u dat licht. En u hoeft het alleen maar door te geven. Als een soort van reflector. Dat mag u zijn. Geef het maar door. Zorg dat dat licht gaat schijnen hier in de duisternis. En dan zegt hij erbij, als een stad die boven op een berg ligt. Een stad boven op een berg, die lagen ook bewust boven op bergen, dat was makkelijk te verdedigen. Maar ook dat als je aankwam in het donker, dat je dan ja, het licht wat er was zag branden. En dan wist je, die kant moet ik op, als een soort van vuurtoren. Zo'n functie hebben jullie. Jullie hebben een functie om het licht te verspreiden in de duisternis, maar ook als een vuurtoren. Jullie kunnen de mensen vertellen welke kant het op moet in je leven. Moet naar mij toe, zegt de Heer Jezus. Nou, ga dat maar doen. Want als je dat doet, als je dat licht gewoon kan laten scheiden, dan kan het niet zo zijn dat dat verborgen blijft. Nou, hij zegt er wel iets achteraan, want jullie zitten wel raar in elkaar als mensen. Want wat doen jullie? Jullie steken die lamp aan en zetten die onder de korenmaat. Dat is een soort van maatbeker waar ze koren mee konden afmeten, hoeveel dat was. Zeg maar een emmer. Jullie steken een kaars aan en jullie zetten er een emmer overheen. Ja, we zijn echt rare mensen. Dat doen we. We zetten kaarsen aan en we zetten er een emmer overheen. Ook Ook dat kunnen we heel makkelijk toepassen op ons eigen leven. Hier, de kerk. Laten we daar maar eens beginnen. Hoe spreken de mensen over de kerk? Ja, wereldwijd natuurlijk. Dan krijg je van die misbruiksschandalen. En dan zeiden we eerst, dat is de katholieke kerk. Maar het gaat ook onze eigen kerk natuurlijk niet voorbij. Dan hebben we het licht hier. Dan bedoel ik even dus de wereldwijde kerk. En dan gebeuren er dus zulke dingen. Dat is een emmer wat er overheen gezet wordt. Maar het is natuurlijk ook zo dat er gewoon gekeken wordt naar zo'n plaatselijke gemeente als hier de hervormde gemeente van Wilnis. En mensen hebben hoge verwachtingen van christelijke mensen, omdat die mensen dat zo hoog van zichzelf opgeven. Wij scheppen ook wel graag over onszelf op. En dan gaan ze extra letten op wat daar gebeurt. Wat doen die mensen nu met elkaar? Hoe gaan die nou met elkaar om? Nou, als er dan twee mensen zijn in de straat die dan ruzie hebben met elkaar, dan zegt iedereen direct, oh nou, die gaan allebei daar naar die kerk. Die zware kerk, je weet wel, vlak langs de Enschedeweg. Maar kijk hoe ze met elkaar omgaan. Dat is toch niet normaal? Dat is een emmer die er overheen gezet wordt. Van die andere verhalen, die zomaar naar buiten sijpelen, waarvan je helemaal niet wil dat ze het horen. Maar dat zijn emmers die er overheen gezet worden. Dan heb je het licht als het ware in handen, maar er gebeuren andere dingen. Er is een ander gerucht wat voor je uitgaat. Dat zijn emmers die over het licht heen gezet worden. Dat is in je eigen leven ook precies hetzelfde. Ik kan voorbeelden genoeg noemen en ik denk dat u dat zelf ook heel goed snapt. Dat als jij hier elke keer trouw zit en mensen weten dat van je, maar op je werk ben jij een collega die net zo makkelijk de klanten belazert als iedere andere collega, dan zeggen ze, dat krijg ik niet bij elkaar. Dan wordt er een emmer overheen gezet. En zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken, hè, dat misschien in de omgeving van Bodegraven iets meer als hier in de omgeving van Wilnis. We zitten allemaal dichtbij de Driester, maar een aantal van jullie zitten daar ook, anderen die zitten op de passie, maar er wordt natuurlijk ook gekeken, hoe gaat dat nou op zo'n school? En de mensen lopen daar door het park om de school heen en dan zien ze de jongeren daar allemaal dingen doen waarvan ze dachten, dat doen reformatorische jongeren toch niet? Maar dat kan niet waar zijn. Dat maakt ons ongeloofwaardig. Dat is als een emmer die er overheen gezet wordt. Of ze horen dat er zulke strenge kledingregels zijn en die mensen gaan dan kijken en die denken, ja, ik weet niet hoor. Die meiden moeten allemaal rokken, maar ik zie helemaal niks. Zijn ze zeker vergeten of zo? Ja, dat soort dingen, dan wordt er een emmer overheen gezet. Dan wordt er heel slecht over je gepraat. En dat zijn allemaal dingen die gebeuren hier in het dorp, die gebeuren landelijk als het over de kerk gaat. Ja, er wordt een vergrootglas voor gehouden. En we doen er nog aan mee ook door slecht te praten. Er wordt nergens zo slecht over elkaar gesproken en zoveel geroddeld als in de kerk. En dat weten ze ook buiten de kerk. Dan wordt er een emmer overheen gezet. Dan zeggen ze, nou, daar wil je toch niet bij horen bij zo'n groep mensen die hun lijstje klaar heeft en elkaar alleen maar beoordeelt op het uiterlijk en helemaal niet bereid is om ook eens echt naar het innerlijk te kijken. Waar hebben die mensen het eigenlijk over? Dat wat ze horen vanaf de kansel gaat blijkbaar zo langs hun heen, daar doen ze helemaal niets mee. Als mensen zo over je praten, dan gaat er dus een emmer overheen. En dan heb je dus heel veel in handen. Dan zou je het licht kunnen laten schijnen, maar dan ben je met het verkeerde bezig. En dat is nou precies wat de Heer Jezus aanstipt in heel die bergreden. Mensen, waar ben je nu mee bezig? Jullie denken eigenlijk dat het bij het geloof om jezelf draait. Dat jij jezelf moet presenteren voor God als een of andere heilige persoon. Maar je hebt niet door dat het de bedoeling is dat je van genade leeft. En dat je als een bedelaar, als een verloren zoon, steeds weer aan zijn voeten uitkomt en zegt, nou, ik heb helemaal niets, maar u kunt het mij geven. En geef het, dan geef ik het door aan alle mensen om me heen. Want zo sluit Jezus toch ook af. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen. Niet dat al die mensen zeggen, wow, dat zijn echt topmensen. Nee, laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. Dat ze zien dat je je anders gedraagt. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Zo moet je je licht dus laten schijnen. Niet dat je zelf op de voorgrond komt staan. Maar dat je Vader die in de hemel is, op de voorgrond komt te staan. En dat is nou precies wat Petrus over schrijft. En daarom hebben we dat ook even gelezen. Die bekende woorden. Dat je zo leeft. Hij zegt, heilig God, de Heere in je hart. Als eigenlijk, zegt Petrus, als je hem wil volgen, als je iets gehoord hebt, als je probeert om met dat evangelie te doen, dan ga je God steeds op de eerste plek zetten. Begin daar nu eens mee. In heel je doen en laten, in je denken, in je handelen, in alle beslissingen die je moet maken. Thuis, op je werk en op school. Zet God nu op de eerste plaats. Overleg met hem. Wat wilt u van mij? Hoe mag ik u volgen? Hoe kan ik zout? Hoe kan ik licht zijn? En dan zegt hij, als je daarmee begonnen bent, God op de eerste plek te zetten. Ja, dan moet je altijd bereid zijn om verantwoording af te leggen. Want in ieder die u daarvan vraagt, daarover bevraagt van de hoop die in u is. Met zachtmoedigheid en eerbied. Dat is niet alleen zachtmoedig, hè, zacht, vriendelijk, moedig. Je moet er dus ook wel een beetje lef voor hebben. En eerbied, dat is voor de ander, maar ook voor God. Maar even dat woordje hoop. Welke hoop leeft er dan in je hart? Want dat zegt Petrus natuurlijk. En dat zegt de Heer Jezus eigenlijk ook. Je hebt dat woord gehoord. Wat doet het nou met je? Zit je hier eigenlijk wel met hoop? Heeft het al een keer wat met u gedaan? Bent u dan veranderd in uw denken? Hoop. Welke hoop wordt er dan bedoeld? Natuurlijk de hoop dat je gered bent en dat je die hemel waar ik mee begon ooit in mag gaan. Dat is zeker hoop. Maar dat is ook de hoop in het hier en nu. Dat God regeert en dat het hem niet uit de hand loopt. Dat je het aan hem over mag laten. Dat wij deze wereld met alles wat we doen echt niet kunnen redden. Maar dat we het steeds biddend in zijn handen kunnen leggen. En wij denken steeds dat wij het allemaal wel in handen hebben. En dat wij tot zoveel in staat zijn. Nee, dat ben je niet. God is tot heel veel in staat. En jij, dan mag je bang zijn voor wat er allemaal gebeurt in deze tijd. Want deze hele wereld staat toch in brand en op zijn kop. En dan zeg je toch, ja, maar ik ben een kind van hem. En als ik luister naar zijn woord, dan hoef ik niet bang te zijn. Want het loopt hem nooit uit de hand. En dan kunnen mensen zulke andere dingen zeggen. En dan kan de verkiezingsuitslag zo tegenvallen. En dan kunnen we ons zorgen maken over de toekomst. Maar moet het toch allemaal heen? Nou, ik weet het. Het gaat richting hem. Het loopt hem niet uit de hand. Dan kan er van alles gebeuren in mijn leven. Dat de dokter zegt, u bent niet meer te genezen. En wat een zorgen. Maar toch heb ik geen zorgen. Want hij zorgt voor mij. Dat is de hoop die in me is. Dan hoef ik niet nationalistisch te worden en op te komen voor dit land. En dan hoef ik geen bevolkingsgroepen uit te sluiten. Dat is allemaal helemaal niet nodig. Ik ben zelf een vreemdeling. En ik leef van zijn genade op weg naar zijn toekomst. En dat houdt me op de been. En als er dan iets of iemand is wat denkbaar wat te kunnen aandoen, ja. Who cares? God zorgt voor mij. Ik hoef voor niets of niemand te vrezen. Dat is de hoop die het geloof je geeft. En dat is misschien ook juist de hoop die bij zoveel mensen ontbreekt. En als die hoop ontbreekt, dan word je heel onzeker. En als je onzeker bent, dan ga je zekerheid zoeken in verkeerde dingen die ja, misschien wel met religie te maken hebben. Maar niet met relatie met hem. En daarom zeg ik het nog maar een keer. Het begint bij het geloof. Dat als u zijn woord hoort, dat u zout bent en licht bent, want dat is wat hij zegt. En dat geloof moet ervoor zorgen dat u zich aan hem overgeeft en u laat gebruiken. En dat u die woorden gelooft, waar Matthäus een evangelie dan mee afslaat. Ga maar, onderwijs al de volken en doop het in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dan komt het. En zie, ik ben met u. Al de dagen tot de voleinding van de wereld. Als je dat nu gelooft, dat je straks niet alleen de kerk uitgaat, maar dat hij met je meegaat. Ja, dan garandeer ik je. Dan kan het niet anders. Of ieder ander die jij ontmoet, die ziet in en aan jou een duidelijk verschil. Amen. Laten we God danken en met en voor elkaar bidden. Heere God, wij zijn het zout voor deze aarde. En wij zijn het licht voor deze wereld. Ook vanavond hebben we uw woord gehoord en het is de bedoeling dat we dat toepassen op ons eigen leven, maar ook uitdelen aan de wereld om ons heen. En wij weten heel goed wat dat woord ons te bieden heeft. Dat vertelt ons dat we als mens ten dode zijn opgeschreven. Omdat we het verknoeid hebben tegenover u. U vraagt ons om uw lief te hebben boven alles. En onze naaste als onszelf. En we schieten zo tekort. We hebben vooral onszelf lief, maar u en de naaste. Die vergeten we. We gaan onze eigen gang. En we beseffen zo nu en dan dat we op een doodlopende weg zitten. Een weg die letterlijk dood loopt. Eeuwig dood. Ik vind het zo moeilijk om toe te geven dat we u nodig hebben. En toch is dat wat u ons hier laat vertellen. Kom maar bij mij. Laat mij je gedachten veranderen. Dat je jezelf kunt redden en gelukkig kunt maken. Laat mij je toekomst geven. En die boodschap, die mogen we doorgeven aan de mensen om ons heen. Dat hebben we misschien ook wel geprobeerd. En dat kan zulke teleurstellende resultaten hebben opgeleverd. Want misschien hebben we het geprobeerd. In ons gezin, bij onze kinderen. Maar ze zijn zo'n andere weg gegaan. Misschien hebben we het geprobeerd in de familie, onder broers en zussen. Misschien zelfs al bij onze ouders. Het kwam niet binnen. Misschien hebben we het geprobeerd als docent in het onderwijs. Vol verlangen om de jongeren een andere weg te wijzen. Misschien zelfs wel hier binnen het kerkenwerk. Misschien hebben we het geprobeerd. Bij vrienden. Collega's. We voelden ons zo machteloos. Heere God, we bidden voor al die mensen die we de andere kant op zien gaan. Bij u vandaan. Houdt u ze vast. Maar we komen ook bij u om te zeggen, zonder u kunnen we het niet. Wat hebben wij die mensen nou te vertellen? Maar legt u nu de woorden in onze mond en werk zo in ons hart, zoals we ook gezongen hebben, dat onze mond overstroomt, gelijk een bron die zich uitstort op de velden, dat we gewoon doorgeven, dat we uw geest een gang laten gaan, want u kunt die mensen wel aanraken. Wilt u ons uit die kramp halen, dat we denken dat we het moeten doen, en dat we het zouter en lichter moeten maken, maar we kunnen het niet, want we kunnen alleen maar strooien wat u ons in handen geeft, en laten schijnen, wat van u straalt op ons leven. Geef dan dat we die emmers eraf gooien. Dat we al die dingen die dat licht van u kunnen tegenhouden, afbreken. Een verkeerd godsbeeld, een verkeerd mensbeeld, verkeerd beeld van de ander, Heere God. Als we in de kerk bezig zijn met dingen die er helemaal niet toe doen, die niets met de kern van het evangelie te maken hebben, dat we dat los kunnen laten en ons over kunnen geven aan uw roepstem. Maar ook dat het zout niet oplost in ons leven, want er wordt zo aan ons getrokken, jong en oud. We krijgen te maken met al die invloeden van buitenaf die proberen dat uit handen te slaan wat u ons in handen geeft. Houdt u het tegen en bescherm ons, dat het zout in ons leven zijn smaak niet verliest, maar dat het vol van kracht van hand tot hand mag gaan. Heere God, we belijden onze tekorten en onze schuld hierin. Persoonlijk, als gemeente, als landelijke kerk, als kerk wereldwijd. En we vragen u, ontfermt u zich en wijs ons dan een andere weg. Leer het ons anders te doen. En zo bidden we voor onze Tweede Kamer, nu er verkiezingen zijn gehouden. Nu er geformeerd moet gaan worden. Heer God, geef dat die mensen die daar opereren, die zout en licht willen zijn, dat ze het ook kunnen zijn. Dat uw woord daar ook gehoord wordt en dat ze er naar willen luisteren. Heer God, geef wijsheid en inzicht tot de regering te komen om ons land te besturen. Dat u daar uw zegen over geeft, dat die ook doorgegeven mag worden aan heel ons land. Maar u kent ook onze zorgen en onze gedachten daarbij. Geef dat wij de regering steeds overgeven aan u en in uw handen leggen. Ook de regering in ons eigen leven, Heere God, dat we blijven geloven dat u de koning der koningen bent. En dat ondanks wat er in deze wereld gebeurt, ook al die dingen die wij niet begrijpen, dat het u niet uit de hand loopt. Voor ons niet, voor deze wereld niet. In het bijzonder ook voor uw volk Israël niet. Ook daar gebeurt zoveel. We hebben weer de nieuwsberichten gehoord over die verschrikkelijke overstromingen, ook in Gaza. En we zien de slachtoffers van al het leed wat er al is geweest. Heere God, ontfermt u zich. Ontfermt u zich over de Palestijnen, over de Syriërs, over de druzen, over al die bevolkingsgroepen, maar ook uw volk, Heere God. U heeft zoveel beloften uitstaan. Kom ze na, laat uw macht zien. Toon een plan. Want als wij dit moeten oplossen, dan kunnen we het niet. Heel de wereld kan het niet, maar u kunt dit wel. En u doet wat u beloofd heeft. Ik ben in het bijzonder ook voor de kinderen in Matare, in Nairobi, geef daar uw zegen van het mooie werk wat daar mag gebeuren. Wil ook die verbinding tussen de gemeente daar en hier zegenen, steeds weer. Ook nu ze vakantie hebben, Heere God, wilt u daar zijn. En blijft u zich bezighouden met deze mensen, blijf hen de weg wijzen. Wees er nabij. We bidden ook, Heere God, wilt u uw zegen geven over onze gaven die we straks mogen geven. En in het bijzonder wilt u ook onze gaven voor project 1027. Wilt u het zegenen dat ingezet mag worden om uw liefde bekend te maken aan nog zoveel meer mensen. En zo bidden we, wilt u genade vergeven wat niet was naar uw wil in deze dienst. Maar dat wat we uit uw hand ontvingen. En wilt daar uw zegen op laten rusten. Zodat het voor ons, maar ook voor alle mensen die u op ons pad brengt, tot zegen mag zijn. Dat vragen we u in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan onze slotzang zingen met elkaar en dat doen we met lied 455 uit Weerklank. En we zingen daarvan vers 1 en vers 3. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. En dan zingen we ook, laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. We zingen van dit lied, lied 455 uit Weerklank, vers 1 en vers 3. En tijdens het voorspel wordt u in de gelegenheid gesteld uw gaven te geven voor kerkbeheer. en project 1027. Hier binnen zit er bijna op, maar de dienst buiten gaat nu beginnen. Maar u heeft het gehoord, u hoeft niet alleen te gaan, want zie, hij is met u tot aan de voleinding van de wereld. Dat mag u ook horen in de woorden van de zegen die u meekrijgt. Een zegen die u ontvangt om zelf tot zegen te zijn. Luister maar. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de kracht en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.
Thank you.